de Heer voor vakantie en ontspanning. Amen. Johannes 1, 43 en 51. Je moet het zwart scherm afzetten. Volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met mij mee. En Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. En Jezus vroeg, geloof je, omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? U zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Tot hier. Amen. Ik zou graag vandaag een boodschap tot jullie willen prediken. Met als titel, de Heer ziet je. Amen, de Heer ziet je. We worden allemaal opgevoed met bepaalde ideeën, met bepaalde gedachten. Van mensen, van het internet, van video's, van weet ik veel wat, waar je het allemaal informatie vandaan haalt. We worden er allemaal mee opgevoed. En als je wordt opgevoed in een omgeving waarin je veel te maken hebt met racistische opmerking, de kans is groot dat jij zelf later een racist wordt. Als je wordt opgegroeid in een omgeving met veel negativiteit, dan de kans is groot dat jij ook negatief en verbitterd gaat zijn en andere mensen negatief gaat behandelen. Amen. De meeste mensen zijn dan ook een product van hun omgeving en van hun opvoeding. En ze zitten dan ook opgeschept met vele vooroordeel. Wie van jullie heeft al zo'n vooroordeel gehad en nadien moest zich bekeren en zeggen, ik was verkeerd. Ik had die mens anders ingeschat dan ik had gedacht. Vooroordeel over bepaalde mensen, over bepaalde zaken in het leven, over bepaalde beroepen. Mensen hebben vooroordeel over bepaalde beroepen, over loodgieters bijvoorbeeld. Oh, loodgieters, dat zijn allemaal zo en zo. Tim, daar heb jij waarschijnlijk al mee te maken gehad. Hè? Er zijn vooroordeel over politiekers. Ah, die politiekers zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal denken maar aan één ding, alleen maar aan hun eigen zak. Dat zal waarschijnlijk ook wel, ik weet het niet, ik heb alle vooroordeels. Hè? Ik heb nog nooit een politieker ontmoet. Maar dat is van hetgeen dat ik heb gehoord, van hetgeen dat ik heb gezien op de media en wat zij mij voorschotelen. Maar is het echt de waarheid? God weet het. Amen. En dus vooroordelen zorgt ervoor dat jij een mens of een situatie geen kans geeft vooraleer je ze beter leert kennen. Het is al van tevoren geoordeeld. Nee. Die mensen die zijn zus en zo, daar wil ik niks mee te maken hebben. En Nathanael had ook zo een vooroordeel. Nathanael had een vooroordeel gebaseerd op wat de schriftgeleerden zeiden. Op wat de wetsgeleerden, wat de fariseers, de bijbelkenners zeiden. Ze zeiden, uit Galilea kan niks goed komen. Galilea, dat is een regio, nee, mannen, de Messias komt uit Bethlehem. Daar wordt hij geboren, gebaseerd op de profeet Micha, daar wordt hij geboren. Jezus, man uit Nazareth, nee, daar komt niks goed. Dus Nathanael had al een soort van vooroordeel en wanneer hij hoorde dat daar de man kwam waarover Mozes schreef, de Messias, met andere woorden, heeft hij direct aan de kant gezet en zegt van, dat kan niet. Een Nazareth, daar kan niks goed uitkomen. Maar hij is niet dieper gegaan om het verder te gaan onderzoeken. Want hij was geboren in Bethlehem. Maar hij kreeg de titel, de man uit Nazareth. Nazareth, daar kan niks goed uitkomen. Trouwens, als je verder in je Bijbel leest, dan lees je dat de fariseers dat ook eens hebben herhaald. Zij geloofden in het segmenteren van mensen. Op basis van hun afkomst, op basis van hun ziekte, op basis van hun voorkomen. Was je ziek, dan was je slecht en afgestoten door God. Was je arm, dan ben je niet gezegend door God en dan werd je gemeden. Dan werd je gemeden. Had jij een of andere huidvraat, dat was de ergste zonde dat je kon inbeelden, dan werd je helemaal aan je lot aan de zijkant overgelaten. En het was ook zo met Natalia, althans in het begin. Hij was met andere woorden, Natalia was heel sceptisch. Maar iets in hem dreef hem toch om verder te gaan zien dan zijn vooroordeel. Amen. Iets in hem bewoog Nathanael om toch maar de waarheid te gaan onderzoeken over deze man genaamd Jezus uit Nazareth. Amen. Zijn jullie ook niet blij dat de Heer iets in jullie heeft gestoken, dat jullie dieper heeft gedreven, amen, om hem te gaan opzoeken? Amen, dank de Heer. Ik had vooroordelen over christenen. Ik had vooroordelen over religie in het algemeen. Ik was een atheïst, ik moest er niks van hebben. Ik dacht, die religieuze mensen, die christenen, hè, zoals die Amerikaan, dat zijn dommerikken. Die geloven, dat is maar iets om vast te houden, omdat ze zwak zijn van binnen. Dat was mijn vooroordeel. En iedereen die afkwam met God, ja, dat is, ik was intelligent, ik kon mezelf vrij. Ik had vooroordelen, maar iets in mij, op een zekere dag, dreef mij verder om het toch maar te gaan onderzoeken. Is die Jezus wel echt inderdaad een redder? Is hij een verlosser? Is hij een genezer? Amen. Dank de Heer. Dank de Heer dat hij me trok. Dank de Heer dat hij jullie trok. Amen. Want de Heer ziet je. Amen. Broer, je ook een beetje warmer zitten. Amen. Dus Nathanael ging naar Jezus. 47. Vers 47. Jezus zag Nathanael aankomen. Dus hij was op weg naar Jezus. En zij, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep toen je onder de vijgenboom zat. En het antwoord van Nathanael, Rabbi, je bent de Zoon van God, je bent de Koning van Israël. Nathanael had maar één zin nodig. Eén zin. Als je spreekt over wie is de gelovigste van de 12 apostelen, ja, Nathanael, die was direct verkocht met de eerste zin. De anderen waren nog wat ongelovig en dat moest allemaal nog komen. Maar hier was het één zin dat Jezus zei. Amen. Ik heb je reeds gezien toen je onder de vijgenboom zat. Nathanael werd van een sceptische, ongelovige man naar een gelovige man. Amen. Op basis van één zin. Blijkbaar was Nathanael in gebed. Misschien had hij onder die boom, wat voor boom was, vijgenboom, had hij een stille tijd, een meditatietijd, waar dat hij richtte tot Jehovah, Yahweh, de God van het Oude Testament. Amen. Maar wist hij veel dat het antwoord op zijn gebeden bijna onmiddellijk ging komen. Amen. Hij was daar misschien aan het bidden en zeggen, oh, u bent groot, u bent goed en er is geen andere buiten u, er is er maar één. En al die gebeden die de Joden opzeggen. En dan, eventjes later, komt daar de God gemanifesteerd in het vlees. Die komt met de boodschap, ik had je reeds gezien. Kijk hier, Nathanael, dat is een man zonder bedrog. Waar kende jij mij? Ik had u reeds zien zitten. Onder die vijgenboom. En dat was een stille, intieme tijd tussen hem en God. En wie kon dat anders weten dan diezelfde God die we openbaar maakten aan Jezus Christus. Amen. Vandaag de dag moeten mensen weten dat er een God is die hun ziet. Er is een God die naar hun omkijkt. En hij heeft een manier gemaakt om terug verzoening en communicatie te krijgen met de schepper van hun ziel. Mensen moeten weten dat er een God is die om hun geeft. Amen. Ze moeten weten dat ze niet in de steek zijn gelaten, maar waar ze ook mogen zijn. Of ze nu onder een vijgenboom zijn, of ze nu in zonde leven, of ze nu in moeilijkheid leven, of ze op een bergtop of in de vallei leven. God weet waar dat ze zijn. En de Heer ziet ons. Amen. We moeten wij als christenen weten dat Hij ons bij naam kent. Dat we in zijn handen zitten. Zelfs ook al lijkt alles verloren, ook al lijkt alles hopeloos. Amen. Er is hoop voor zij die vertrouwen op de Heer. Amen. Ook al lijkt alles vernietigd te zijn. Ook al geef jij alle hoop op. God geeft jou niet op. Amen. Ook al kunnen wij zeggen van, ik moet er niks meer te maken hebben. Ik versta het allemaal niet. Wordt me allemaal te veel. En we lopen weg van God. En nadien komen we af van waar is God. Hè? Maar God zegt, ik ben altijd hier geweest. Ik ben nooit weg geweest. Maar jij bent wel weg geweest. Maar dat betekent niet dat ik de hoop heb opgegeven om jou terug te trekken. En zo gaat God op zoek als een zoekende vader naar dat wat verloren is. Dank u Jezus. Amen. Ook al voelt het alsof jij in de steek bent gelaten en je zegt het zelfs. Heb je alles gezegd? O God, waar ben je?
Kom maar, laten we het eerlijk zeggen. God, ken jij mij nog? Weet jij nog wat ik hier meemaak? En soms zeggen we tegen andere christenen, God heeft zijn rug gedraaid. Het zijn leugens van de duivel, mijn broers en zusters. En de duivel zit daar te glunsteren in zijn handen, zegt yes, yes, hij gelooft mijn leugens. Hij gaat God de schuld geven. Hij gaat iedereen de schuld geven, buiten zichzelf. Hij is zich aan het verstoppen van God. Amen. Maar God verstopt zich niet van ons. Weet je het verhaal van Adam en Eva, wanneer dat ze hebben gegeten van de appel? Ze beseften ineens dat ze naakt waren en ze moesten zich rap gaan verbergen, want de Heer komt eraan. En de Heer is aan het zoeken van, hey, waar ben je, waar ben je? En ze waren zich aan het verstoppen, want dat is wat we doen, broers en zusters, wanneer we weglopen van God. We willen precies niet gevonden worden, maar God gaat steeds op zoek. Amen. We willen misschien niet gevonden worden, maar je gaat al heel hard je best moeten doen. Je gaat al heel hard je best moeten doen, vooraleer dat God je gaat opgeven. Amen. En dan laat hij je soms los en zei, oké, wil je met mij niks meer te laten hebben? En dan gebeuren er allerlei dingen in je leven. Maar God laat dat toe, omwille van één reden. Om je terug, omdat jij op een zeker moment kunt uitroepen van, oh, wee mij, wat heb ik gedaan? Heer, vergeef mij, en de Heer staat daar. Ik keer nooit terug voor zij die naar mij komen in een bekerende geest. Dank u, Heer. Jesaja 49, 13 en 16. Ik vind dit een fantastische passage van het schrift. De Heer is steeds op zoek naar dat wat verloren is. Waarom? Het is zijn karakter, het is zijn liefde. Het drijft hem ertoe als een goede vader. Hij vergeet ons niet. Kijk, juich hemel, jubel aarde. Dit is Jesaja, hè? Dus dan moeten we, ik ga ze de context uitleggen. Bergen, breek uit in gejuich. De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen een kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten. Ik, zeg het maar. Amen. Schrijf dat vandaag op. Ik vergeet, ja, God vergeet mij niet. Hang het boven je bed. God vergeet me niet. Ik heb je in mijn handpalm gewrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Wauw. Ik vergeet je niet. Nooit, sorry. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Nu moet je even de historische context van deze passage begrijpen. En dan kan je het nog dieper zien. Ja? We schrijven ongeveer het jaar 5e eeuw voor Christus. Jeruzalem was vernietigd, het volk van Israël is meegenomen in ballingschap naar Babylon. De tempel is vernietigd, de muren zijn vernietigd, alleen de armen zijn achtergebleven. Amen. En de 70 jaar van ballingschap lopen ten einde. Dus bijna gedaan, dat ze de tijd van slavernij, zal ik maar zeggen, is gedaan en ze mogen teruggaan naar hun land. Maar natuurlijk, dat teruggaan naar een land, dat is niet zomaar een reisje dat je even onderneemt, even vliegtuigjes pakken. En dat is duizenden kilometers doorheen valleien, doorheen moeilijke omstandigheden met ja, wat neem je mee, water. En, je weet, moet maar zorgen dat je water hebt. Hè. En ze hadden het nog wel redelijk goed in Babylon. Maar nu moesten ze terug, of mochten ze terug naar Jeruzalem. En er komen twijfels. Mogen wij wel terug? Is God goed gezind op ons? We weten wel, want hij heeft ons weggestuurd. Is dat wel zeker dat hij ons nog heeft herinnerd? Is het zeker dat hij herstel wilt? Hè? Is de God die ons heeft verworpen, zoveel jaren geleden, is die nog wel voor ons? Hè? Is de straf wel echt over? Kijk, snap je de twijfels die naar boven kunnen komen? Hè? Nu moet je weten, zij leefden onder het oude verbond. Dank de Heer voor het nieuwe verbond. Nu is het ja en amen, het is zeker. Zij leefden onder het oude verbond. Op basis van hun gedrag, op basis van hun ongehoorzaamheid, werden ze gestraft en in ballingschap gebracht. Was maar de vraag, alleen door Gods genade, hè, dat ze terug mochten. Dus ze waren niet echt zeker. Wat als God zich bedenkt? Ze kenden met andere woorden God niet helemaal. Amen. Maar zijn straf en zijn, was rechtvaardig en heilig. Maar was de belofte van herstel wel waar? Is God ons niet vergeten? Waar is hij nu? Gaat hij wel met ons mee? We kunnen niet zomaar vertrekken. En dus hadden twijfels, want ze leefden onder het oude verbond. Dank de Heer dat we leven onder het nieuwe verbond. Maar dat we veel betere beloften hebben die getoond zijn en bewezen zijn en gedemonstreerd zijn aan het kruis in Jezus Christus. Amen. God heeft zijn liefde bewezen en gedemonstreerd aan het kruis. En dat gaat nooit meer weg. We kunnen niet zeggen, oh God heeft misschien een slechte dag, misschien gaat hij mij toch niet terugnemen. Nee, het is voor eeuwig zijn liefde bewezen aan het kruis, doorheen het bloed van Jezus. We hebben geen bloed of offer meer nodig van iemand anders of van iets anders. Dat van Jezus is voldoende. Waarop ik kan beroemen en zeg van, Heer, u neemt me terug, want ik weet, want u bent gestorven voor mij. En dat is niet van, zeg, je bent nu wel een beetje... Nee, dat is geloof hebben in wat hij heeft gedaan. Ik weet, Heer, mijn zonden zijn groot, maar u, genade is groter, want u heeft gedemonstreerd aan het kruis door mijn zonde op u te nemen. En hier sta ik nu. En ik kan niet wachten om omarmd te worden door u en om die ring aan te doen en om die nieuwe schoen aan te doen en om die mantel aan te doen. Als je zo spreekt, dan heb je geloof in hetgeen wat de zoekende Vader voor jou wil doen. En dan ga je het ook ontvangen. Maar als je daar afkomt, ja, ik weet niet of jij mij nog wel wilt zien. Ik ben zo slecht. Kom ik straks wel terug. Of misschien is het geen goed deel. Ik moet misschien nog van alles gaan doen om het recht te zetten. En we zitten te snap je? Meer te wentelen in zelfmedelijden en het proberen op onze manier op te lossen. Maar wanneer je zegt van, Heer, u vergeet mij niet. Als u die Israëlieten die onder het oude verbond zo'n belofte kon geven, dat u ze in hun handpalmen heeft gegrift, ik die nu onder het nieuwe verbond leef, en u heeft mij in uw handpalmen gegrift, amen, ben er zeker van dat u er klaar staat voor mij. Jezus naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Wat een belofte, amen. Hij heeft ons in zijn handpalmen gegrift. Terug naar die situatie vroeger. In het oude verbond of onder de Israëlieten was er een soort van ritueel om iemand niet te vergeten. Dan hadden ze een methode om het in de handpalmen te griften. Om het in de handpalmen te kerven. En dat was niet zomaar met een tatoeage. Amen. Of zoals met een stift dat wij doen vandaag. Zo, ik zal zien, dat niet vergeten. Dan schrijven we dat op. En dan een uur later is dat, kunnen we dat niet meer lezen. En aan het eind van de dag is dat helemaal weg. En dan denk je van, lap, wat moest ik nu weer niet vergeten? Maar wat Jezus doet, is niet zomaar een tatoeage of iets met een stift opschrijven op zijn handpalm. Maar het is letterlijk gekerfd. Gegrift in de handpalm door de nagels van het kruis. Halleluja. Is hij steeds... Zijn wij steeds in zijn gedachten. Dank u Jezus, dank u Jezus. Zijn volk was zo belangrijk dat hij iets deed dat niets of niemand God kan doen vergeten van de waarde die hij hecht aan zijn volk. Wij zijn zo belangrijk dat hij zegt, man, ik ga het niet met een stift opschrijven. Ik ga het kerven in mijn handpalm, zodat ik nooit zal vergeten de waarde die ik hecht aan mijn kinderen. Oh, dank u Jezus. Zie, zijn offer was zo groot. En omdat zijn offer zo groot was, betekent dat mijn waarde zo groot is. Je geeft geen kostbaar bloed, amen, aan iets dat het niet waard is. Maar we zijn het waard. En het was zo waard dat hij zijn handpalmen niet leed kerven. Zodat we nooit worden vergeten. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Hij kent ons, Johannes 10, 14 en 15. Hij kent ons. Halleluja. Thank you, Jesus. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn... En mijn schapen kennen mij zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. En als je dan eventjes naar beneden gaat, naar 27 en 30. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze. Ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Want mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. Mijn Vader en ik zijn één. Dus Jezus zegt hier. Dat we in zijn handen zitten. Hij zegt dat we in de Vader zijn handen zitten. Halleluja. Dat wat God heeft gezegd door in de profeet van Jesaja is ultieme werkelijkheid geworden in Jezus Christus. Ik zal je nooit vergeten. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. En dat was waar voor de mensen toen. Maar het is zeker en nog meer waar voor zij die nu leven onder het nieuwe verbond. Halleluja, dank u Vader. Niemand kan u uit de handen van mijn Vader roven. Als we dan nu eens geloven in Jezus' naam en zeggen van Heer, ik zit goed in uw handen. De duivel probeert mij eruit te trekken, soms loop ik er zelf van weg. Maar in de naam van Jezus, ik weet dat u me steeds gaat terugtrekken, want ik geloof op u. Genade, ik geloof, Heer, dat u er voor me staat. Mensen hebben nodig, mijn broeders en zussen, om te horen het goede nieuws van de Vaderhand. Amen. Ze hebben nood aan het nieuws dat er iemand is die naar hun omkijkt. En wat zal het resultaat zijn? Het zal van sceptische mensen maken dat ze gelovige mensen maken. Wanneer dat ze een connectie hebben met de schepper van hun ziel. Wanneer dat ze voelen dat er iemand is die groter is dan hun omstandigheden. Die meer is dan het product van hun opgroeien. Amen. God is groter in Jezus' naam. God is veel groter in Jezus' naam dan wat jij hebt meegemaakt. God is groter dan hoe ze jou hebben opgevoed. Amen. God is groter, want Hij maakt u een nieuwe schepping. Oude dingen zijn voorbij en de nieuwe dingen zijn gekomen. Halleluja. Gods nieuwe schepping is sterker dan het product. Halleluja. Van waar ik ben opgegroeid. Amen. Mensen zijn inderdaad sceptisch ten opzichte van de liefde van God. Ze zeggen soms, waar is die God? Waar is die God die zogezegd lief heeft? Wel, die God die u lief heeft, is er nog steeds. En hij kent je. En hij ziet je. En hij heeft het probleem reeds aangepakt. Hij heeft een manier gevonden om u te redden. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij wil tot je spreken, zodat je weet dat hij er voor je is. Om je eeuwig leven te geven. Om u compleet te maken in hem. Prijs de naam van Jezus. En ik eindig met Lucas. Amen. Wat kosten 5 mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haar op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm. Mussen. Amen. Als de Heer alle haren op ons hoofd heeft geteld, dat betekent, Hij kent ons, Hij ziet ons, Hij weet wat er gaande is, Hij is in controle. Jullie zijn meer waard dan een bende mussen. Vertrouw en laat los in Jezus' naam. Dank u, Vader. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam? Nu om mijn tablet opzetten. Ik zou graag een lied zingen. Test. He knows my name. Oh, he
Wat ik Hij hoort mij als ik doe. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. U hoort me, Heere. U hoort me, Jezus. Halleluja. U hoort me, Jezus, telkens als ik roep, Heer. U ziet me, Heer Jezus. Halleluja. Hosarababa, salabaka, salabasa. De Heer zegt vandaag, ik heb je reeds gezien.